Goedemorgen. Ik ben blij dat er water is. Yes, ik mag het vandaag met jullie gaan hebben over het onderwerp waar Jezus het meest over spreekt. En wat is dat onderwerp? Liefde? Nee? Nee, ik hoopte wel dat iemand het zou zeggen, dus dankjewel. Nee, we hebben het al gezongen en het stond natuurlijk op de dia toen iedereen binnenkwam, maar wie leest dat nog? Ja. Weet iemand het? Het Koninkrijk van God, yes. Het Koninkrijk van God. Ik heb het zelf niet geteld, maar ik heb gehoord dat Jezus het 3,5 keer per bladzijde dat hij aan het woord is noemt. Dus dat zal wel een belangrijk onderwerp zijn. Maar we lezen er ook heel vaak overheen. Ik zal eerst een stuk uit de Bijbel lezen. Het is Matthäus 4, vers 12 tot en met 25. Matthäus 4, vers 12 tot en met 25. Ik hoor nog een beetje bladeren. Het is het stuk nadat Jezus in de woestijn is geweest en verleid is, maar stand heeft gehouden. En het is het begin van Jezus' prediking. Het allereerste stuk. Vanaf vers 12. Toen Jezus gehoord had dat Johannes overgeleverd was, keerde hij terug naar Galilea. Hij verliet Nazareth en ging wonen in Capernaum, dat aan de zee lag, in het gebied van Zebulon en Naftali, opdat vervuld zou worden wat door de profeet Jesaja gesproken werd toen hij zei: land Zebulon en land Naftali, gebied aan de weg naar de zee en over de Jordaan, Galilea van de volken. Het volk dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien. En voor hen die zaten in het land en de schaduw van de dood, is een licht opgegaan. Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen: bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En Jezus liep langs de zee van Galilea en zag twee broers, namelijk Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas, het net in de zee werpen, want zij waren vissers. En hij zei tegen hen: kom achter mij aan, en ik zal u vissers van mensen maken. Zij lieten meteen de netten achter en volgden hem. Hij ging vandaar verder en zag twee andere broers, namelijk Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes, zijn broer, in het schip van hun vader Zebedeus, terwijl zij hun netten aan het herstellen waren. En hij riep hen. Zij lieten meteen het schip en hun vader achter en volgden hem. En Jezus trok rond in heel Galilea, gaf onderwijs in hun synagogen, predikte het evangelie van het koninkrijk en hij genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk. En het gerucht over hem verspreidde zich over heel Syrië. En zij brachten bij hem alle die er slecht aan toe waren en door allerlei ziekten en pijnen bevangen waren, en die door demonen bezeten waren en maanzieken en verlamden, en hij genas hen. Een grote menigte volgde hem uit Galilea en Decapolis, uit Jeruzalem en Judea en van over de Jordaan. Tot zover. Het is misschien een beetje verwarrend, want Matthäus, die heeft het dan opeens niet over het koninkrijk van God, maar over het koninkrijk van hemelen. Dat komt alleen in Matthäus voor en dat is echt heel verwarrend. Want mensen die denken: oh, Jezus heeft het over dat we naar de hemel gaan straks. En toen ik net tot geloof was gekomen, ging ik ook naar mijn voorganger. Het was een beetje een charismatische evangelische kerk. En ik vroeg: wat is dan het verschil tussen de hemel en het koninkrijk van God? En hij zei: nou, geen verschil. Dus toen ben ik zelf een beetje gaan onderzoeken en toen kwam ik erachter: oké, er is wel een beetje een verschil. Want als je het over het koninkrijk der hemelen hebt, dan heb je het over het koningschap van God. Je kunt het een beetje vergelijken met als wij zeggen: de Tweede Kamer heeft besloten dat. Dan denken we niet: oh, dat gebouw heeft iets bedacht. Nee, het zijn de mensen die vanuit dat gebouw leiding geven aan ons. Zij voeren heerschappij. En God, die voert heerschappij vanuit de hemel. Dus het koninkrijk van de hemel is de macht van God op ons. En Jezus die zegt, bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Het is dichtbij. Maar hoe zou een oude Israëliet in de tijd van Jezus dit hebben gehoord? Stel je voor, je leeft 2000 jaar geleden. Je bent een visser. Je ziet verdrukking om je heen. Romeinen hebben je land overgenomen, die besturen je land. Je hebt er zelf niet zo heel veel last van, want een visser die vangt zelf zijn voedsel. Maar je familie die moet veel belasting betalen. Mensen worden in elkaar geslagen, mensen worden onderdrukt. En dit is al generaties lang. Er zijn wat lichtpuntjes geweest, maar volk na volk heeft Israël hier onderdrukt. En dan loop je een synagoge binnen en je hoort, het staat stampvol. En je hoort iemand praten en je hoort het koninkrijk, het koningschap, de heerschappij van God is dichtbij. Het is in jullie midden. Je hoeft niet ver te zoeken. Het lijkt wel alsof de Romeinen de macht hebben, maar God die komt zijn belofte na. Maar wat hoor je dan? Want wat je in je hoofd hebt is de Tenach, het Oude Testament. Het valt op dat Jezus nooit van begin af aan uitlegt van, nou, ik heb het nu over het koninkrijk, de heerschappij van God. En daarbij bedoel ik dit en dit en dit. En hij stelt wel ideeën bij. Hij vertelt gelijkenissen. Het koninkrijk van God is als een mosterdzaadje. Het koninkrijk van God is als een schat, als een parel die je vindt en die alles waard is. En hij stelt verwachtingen bij. Maar als hij zelf uitlegt waarvoor hij gekomen is, dan gaat hij altijd het Oude Testament in. Dus dat wil ik vandaag ook een beetje met jullie gaan doen. Wat is de eerste plek dat het over koningschap gaat in de Bijbel? Wie weet het? Bladzijde heel vroeg. Genesis 1. Bladzijde 2 voor mij. Genesis 1 vers 26. Komt-ie. En God zei, laten wij mensen maken naar onze gelijkenis. En laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen. Heersen. Dat is niet iets, een woord wat we gebruiken als we gewoon naar ons werk gaan. Als je door de week voor de klas staat of als je naar school gaat en je leraar die zegt, ik heers over jullie, dan denk je, no way. Dat heersen is iets wat een koning doet. Een koning heerst. En voor ons heeft het al een hele verkeerde betekenis gekregen. Want heersen gaat vaak mis bij mensen. Als iemand heerst, dan doet hij dat meestal vanuit zijn eigen ideeën. En hoe hij vindt dat het goed is. Maar hier is het de mens die mag heersen over heel de aarde. En hoe ziet dat eruit? Als een tuinman. Adam die mag heersen over de aarde. En nou ja, hij staat daar in een tuin en hij moet voor die tuin zorgen. Nou, ga er maar over heersen. En heersen is dan een gat graven in de grond en een zaadje erin en dichtgooien en met de gieten, weet je wel. En uiteindelijk gaat het groeien en dan moet je het snoeien en wat pokon. En, nou ja, ik heb niet zulke groene vingers, maar Adam blijkbaar wel. En dat was de manier om te heersen, zodat de aarde gaat floreren. Dat was hoe God zijn macht over de aarde eigenlijk aan ons gaf. Van, ga het maar doen. Alleen tot dan toe was het God die bepaalde, dit is goed, dit is niet goed. God die wist hoe de aarde tot bloei zou komen en de mens mocht hem daarbij helpen door te heersen. Maar hoe lang ging dat goed? Ja, nou niet zo lang. De mens wil zelf bepalen wat goed is. De mens wil alleen heersen. En daar krijgt heersen die betekenis die we er nu voor hebben. We krijgen er echt een beetje een naar gevoel bij. Van oh, heersen, dictatorschap. Maar heersen gaat in hoofdstuk 4. Dan is het de dood die is de wereld ingekomen. En dat wordt de manier van de mens om over elkaar te heersen. Nou, als jij niet goed vindt wat ik goed vind, dan zal ik je even laten voelen wat goed is. En dan ben je dood. En dat is niet cool. Hoe gaat dit weer goedkomen? Hoe? Wat is de eerste plek in de Bijbel dat God koning genoemd wordt? Ja, deze gaat niemand raden, ik weet het. Exodus 15. Exodus 15 is een lied. En dat lied wordt gezongen omdat God het volk heeft bevrijd. Het volk Israël werd onderdrukt door de farao. En de farao was zo'n man die zelf wilde bepalen wat goed was, wat niet goed was. En dat deed hij. En hij vond het goed als zijn volk het goed had. En de Israëlieten die moesten maar klein gehouden worden. Op de een of andere manier vindt hij het zelfs goed als er baby's in de Nijl gegooid worden. En dat was zijn manier om te heersen. Maar God, die heeft wel het beste voor met mensen. En die bevrijdt het volk Israël, het kleinste volk. Een zwak volk toen. Maar ze werden steeds sterker. En God die zegt, ik bevrijd jullie. En hij bevrijdt ze. En op dat moment dat ze bevrijd zijn, Exodus 15, vers 18. De Heere, Jahwe zal regeren voor eeuwig en altijd. Een uitspraak over de heerschappij van God. Hij heeft de macht. En er zijn een paar onderdelen die je nodig hebt voor een koningsverhaal. Een verhaal over een koning. Dat is natuurlijk de koning. Zonder koning geen koningsverhaal. Het tweede is een volk. In dit geval is dat het volk Israël. En dan is er een derde element. En dat is de heerschappij. Hoe krijgt die heerschappij, hoe krijgt dat koningschap, krijgt dat vorm? Wat voor kaders heb je? Nou, in dit geval, het volk Israël krijgt een wet. Vanaf de berg Sinaï zegt God wat goed is dat ze doen en wat niet goed is. En hoe ze met hem mogen leven. Hoe zij dat volk van God kunnen zijn. Dat worden zij door die wet te volgen. God is koning als zij hem als koning erkennen en zijn wet vervullen daarin. Yes, hoe loopt dat af? Nou ja, het loopt niet af, maar er is wel een flinke dip in het verhaal van Israël. En dat is op het moment dat ze God niet meer als enige koning willen. Nee, ze nemen er nog heel veel goden naast. Want voor de zekerheid, weet je wel, nou ja, ze leven nu eenmaal in een land waar een Baal de baas is. Nou ja, moeten ze aan die ook maar offeren? En dan, het loopt echt helemaal mis. Ze willen God niet meer als koning. Ze willen niet dat Jahwe over hen heerst. En dat is precies wat ze krijgen. Er komen allerlei volkeren en die nemen ze mee. En er wordt over hen geheerst. Omdat ze het koningschap van Jahwe niet meer serieus namen. Nou, dieptepuntje. Israël, de mensen werden meegenomen, de tempel werd verwoest. De plek waar God in hun midden was, was weg. En in die puinhoop was er een belofte. Er waren profeten en die spraken over de hoop van de toekomst. Blader met mij mee naar Jesaja 52. Het is een gedicht wat in die donkere tijd van Israël als hoop verkondigd werd. Vanaf vers 7. Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten van hem die het goede boodschapt. Die vrede laat horen, die een goede boodschap brengt van het goede. Die heil laat horen, die tegen Sion zegt, uw God is koning. Een stem. Uw wachters verheffen hun stem. Tezamen juichen zij, want zij zullen het zien, oog in oog, als Yahweh terugkeert naar Sion. Breek uit in gejubel. Juich tezamen, puinhopen van Jeruzalem, want Yahweh heeft zijn volk getroost. Hij heeft Jeruzalem verlost. Yahweh heeft zijn heilige arm ontbloot voor de ogen van alle heidenvolken, van alle einden der aarde zien. En alle einden der aarde zien het heil van onze God. Vertrek, vertrek, ga daar weg. Raak het onreine niet aan. Ga uit haar midden weg, reinig u. U die de heilige voorwerpen van Yahweh draagt. Maar u zult niet overhaast weggaan. U zult niet als op de vlucht gaan, want Yahweh zal voor u uittrekken. En de God van Israël zal uw achterhoede zijn. Dit eindigt weer op de termen die we in Exodus kennen. God die was achter hen. Hij was koning, hij verdedigde ze. Maar het begint met die het goede boodschapt. De goede boodschap. Het evangelie. Dat betekent de goede boodschap. En wie het evangelie brengt, uw God is koning. En dit is wat je in je hoofd hebt. Dit is je verwachting. Op het moment dat jij Jezus hoort spreken, God is koning. En hoe ziet dat er dan uit? Want als iemand koning is, dan moet hij de andere koningen van de troon stoten. Dat is wat je denkt. Jezus die roept, het koninkrijk van de hemel is nabij. En dan denk je, oké, wanneer gaan de Romeinen weg? Maar het begint wat rustiger dan dat. Matteüs 4 ben ik weer. Vers 17. Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen, bekeer u, draai u om, stop waar je mee bezig was en ga de andere kant op. Want de heerschappij van God is in jullie midden, hij is nabij. Het is iets om serieus te nemen. En dan begint hij in vers 18. En Jezus liep langs de zee van Galilea. Hij maakte een wandeling langs het strand. Als we op Jezus willen lijken, moeten we misschien af en toe een mooie wandeling maken. Lekker rustig. In een maatschappij die zo gehaast is, mogen we gewoon rustig met Jezus meewandelen. Maar Jezus wandelt daar en hij ziet die scheepjes waar jonge mannen in zitten. Ik denk dat ze rond de 18 waren. Of misschien wel jonger. Jonge jongens. En hij zegt, volg mij. En ik zal jullie vissers van mensen maken. Jezus is de koning die verwacht werd. En hij roept mensen om zijn volk te zijn. Dit is een koningsverhaal. Want hoe gaat Jezus de heerschappij van God laten zien? Vers 23 vat het een beetje samen. Hij doet drie dingen. Hij gaf onderwijs in de synagoge. Hij predikt het evangelie van het koninkrijk, het goede nieuws van het koninkrijk. En hij genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk. Nou, dit is een samenvatting van waar Matthäus helemaal op ingaat hierna. Hoofdstuk 5, 6 en 7 kennen wij als de bergrede. Maar Matthäus, die noemt het hier het evangelie van het koninkrijk. Het goede nieuws. Jezus geeft vanaf de berg, zoals Israël de wet kreeg, radicaliseert Jezus de wet. Hij zegt, Mozes die zei dit, je mag geen overspel plegen, maar ik zeg, Mozes die zei, je mag niet moorden, maar ik zeg, Jezus laat het om het hart gaan. Het gaat er niet om dat je breinloos een paar wetjes opvolgt. Het gaat erom dat je hart verandert. Het is een koninkrijk wat niet meerolt in de wereld, in de maatschappij. We hebben namelijk allemaal onze eigen koninkrijkjes. Die vissers en die bootjes, die hadden hun regels, die hadden hun werk. Ze wisten wanneer ze op moesten staan, ze wisten wat ze moesten doen om een goede visser te zijn. En dan komt Jezus langs en hij zegt, kom met mij mee. En hij trekt ze uit hun oude koninkrijkje en hij zet ze in zijn koninkrijk. En wij, door de week, ik weet niet wat voor koninkrijkjes wij hebben, misschien onze voetbalclub, misschien onze baan, misschien ons kliekje, politieke partij, noem maar op. We hebben allemaal kleine koninkrijkjes waar we duidelijke regels hebben, maar we zijn geroepen om niet mee te gaan in deze maatschappij die failliet is. Die zo failliet is dat mensen uit het leven willen stappen. Jezus roept ons om een tegenbeweging te zijn hierin. Hij roept ons om radicaal hem te volgen. Ik had het er van de week met een jongen over. Een jongen uit Schotland, theologiestudent. En hij was een zendelingskind. En hij was een beetje onderzoek aan het doen naar waarom mensen hun geloof behouden en waarom mensen hun geloof verliezen. En hij zei, christenen hebben zo weinig verhalen over wat het is om christen te zijn. Misschien als je jong bent, maar dan word je 20, 25 en dan neem je een gewone baan, neem je een auto, heb je je gezin, je gaat naar voetbal. Je gaat gewoon mee in deze maatschappij. Wanneer heb je voor het laatst iets gedaan wat compleet op zijn kop is vergeleken met onze maatschappij? Wanneer heb je een tienermoeder in huis gehaald? Oh, ik hoor zulke verhalen, zelfs in Veenendaal. Als je echt voor het leven bent, dan moet je iets creëren waardoor mensen kunnen overleven, waardoor mensen niet alle hoop hoeven te verliezen. Ik ben zelf pas 7 jaar christen. Ik ben niet christelijk opgevoed. En dat heb ik te danken aan christenen die af en toe uitstapten in geloof. Ik heb mijn weg helemaal zelf gelopen. Waarschijnlijk met de Heilige Geest. Zelf had ik het nooit gekund, maar er waren dingen die ik zag, getuigenissen. Ik werd uitgenodigd. Ik was echt een ontspoorde 17-jarige. Ik speelde in een metalband. En christenen nodigden mij uit om af en toe bij hen te komen eten. En nou ja, dan zat ik daar en ze baden voor het eten. En ze dankten na het eten en ze gingen naar de kerk. Het gekkenhuis. Ja. Ik mocht 1 keer mee naar de kerk. En ik had een vest aan met op de voorkant een grote doodskop en op de achterkant een geraamte met een zeist. En iemand tikte me aan en zei van, ja, je moet dat vest echt uitdoen, want zo komt de voorganger en die wordt echt boos. Dus ik deed mijn vest uit en ik moest mijn vest weer aandoen, want mijn shirt was erger. Ja. Maar ik was welkom bij die mensen. En ik zat bij de Subway, zo'n broodjesrestaurant. En er zaten twee van die mensen en die zaten voor een broodje te bidden. En ik dacht, hé, ik weet wie de tomaat daarop heeft gelegd. Waarom bedank je hem niet? Weet je, wat heeft God hiermee te maken? Maar ik lachte ze echt heel hard uit in het openbaar. Ik beleid nu maar even mijn zonde. Ja. Ja. En aan de andere kant, ik lachte ze wel uit, maar aan de andere kant dacht ik, hey, dit betekent wel echt iets voor ze. Waarom doen ze dit? En ik liep door Utrecht en daar staat zo'n zwerver met een lange baard en een bord. En daar staat, Jezus houdt van je. Die man is dakloos omdat hij het zo belangrijk vindt om die boodschap te verkondigen. Die is gewoon letterlijk de maatschappij uitgestapt. Die heeft geen huis. Gewoon omdat hij het belangrijker vindt dat mensen dat horen. En al die dingen stapelden op en uiteindelijk ben ik gaan zoeken. Stel je voor dat er een God is. Waarom zou ik er niet iets mee doen of zo, weet je wel? En ik kwam in een kerk terecht waar ze misschien wat rare theologie hadden. Maar ik ben wel gegroeid. En nu sta ik opeens hier. Dus dat is raar. Ik heb wel iets andere kleding tegenwoordig. Yes. Jezus ging niet mee met de maatschappij. Ging niet mee met wat normaal was voor zijn tijd. Er waren die wetjes en ja, nou, misschien ging hij ook andersom met een theedoek, om maar even daarop aan te haken. Jezus die nam wat normaal was en hij gaf het een diepere lading. Die wet, die regeltjes, die zijn niet zo belangrijk. Het gaat om je hart. Wil jij Jezus volgen? Wil jij onderdeel zijn van dit koninkrijk? God heeft het beste met je voor. Er zijn zoveel koninkrijken die je willen kleineren, die je mensheid van je af willen nemen. Er zijn zoveel mensen die roepen dat ze het koninkrijk van God creëren. Dat is precies wat die IS in het Midden-Oosten riep. Dit is wat God wil en wij hebben hier ons koninkrijk. Er zijn 400 jaar geleden zelfs baptisten geweest die dat deden. Een pijnlijke geschiedenis. Maar wij mogen achter Jezus aan. Jezus die niet met geweld een koninkrijk creëerde, maar koning werd, die verhoogd werd door een doornenkroon op zijn hoofd te laten zetten. Die een mantel omkreeg als spot, die de koning der Joden genoemd werd. Jezus is koning geworden door de zwakste te zijn. Door niet mee te rollen in wat mensen van hem verwachten. Maar hij zocht de vrede. Hij zocht de zwakken. En vandaag roept hij ook ons. Om uit onze boot te stappen en achter hem aan te lopen. Laten we dat doen. Door de week. Elke dag. Amen.